Goedemorgen. Ik zie niet zoveel kinderen in de zaal. De volwassenen, jullie gaan mogen meewerken. 2 weken geleden vierden ze in Amerika een bijzonder feest dat wij hier niet vieren. Namelijk Thanksgiving. Dat is een feest waar de mensen heel veel samen eten. Maar eigenlijk is het ook de bedoeling dat ze nadenken over waarvoor ze dankbaar zijn. Nu, wij vieren dat hier niet, maar zoals Peter al zei, het is advent vandaag. De eerste advent. En dat is misschien een goede periode of een goed moment om eens na te denken waarvoor zijn wij eigenlijk allemaal dankbaar. Wie kan er mij helpen? Waarvoor ben je dankbaar? Dat we een dak boven ons hoofd hebben? Ah, dankbaar voor de knuffel. Nog mensen die ergens dankbaar voor zijn? Gezondheid. Ja. We zullen de muzikanten ook nog eens in het werk steken, want ik heb nog een liedje mee. Ik dacht, we gaan eens veel zingen met de kinderen. En het lied dat we gaan zingen, hoop ik jullie nog eens uit volle borst mee te horen.
Dag vandaag. Het is goed dat we samen kunnen zijn. Kijk, we zijn eigenlijk in een periode, de voorbije maanden, de voorbije jaar, een periode dat we samen zoeken naar wat het betekent om christen te zijn. Wat betekent het te leven te hebben als christen? En iedere keer als we weer in aanraking komen met God, dat groeit er in onze verlangen. We verlangen om blijvend op weg te gaan met hem, samen. En dat is ook wat we de voorbije maanden hebben gedaan. Als jullie kunnen herinneren, een tijdje geleden had Jan het over, hoe dat we niet anders kunnen doen dan God continu te danken, zingen, te loven, als we beseffen wat dat heeft gedaan, wie dat is, dankbaarheid. Daarna het over het besef dat God ons lief heeft. En als we beseffen hoeveel dat God ons lief heeft, dan worden we vervuld met zijn liefde. En die liefde zit in ons en dat komt ook naar buiten, naar anderen toe. En het raakt ook anderen aan. Het gaat over de liefde. Stefan had het een paar weken geleden over het besef dat we fouten hebben. En dat God ons terugneemt. Niet omwille van wie dat we zijn of wat dat we hebben gedaan. Maar omdat God goed is. Genade. En vorige week hadden we het dan over de hoop die we hebben. Hoe dat we dat verder brengen naar andere mensen. Hoe dat we dat in praktisch inbrengen. Door gebed, geven en te gaan. Want het over zending. Want het is over zending. Dankbaarheid, liefde, genade, zending. En toch kan het zijn dat je met de volgende vragen zit van... Waarom leek ik vast te zitten? Waarom heb ik het zo moeilijk? Als ik er niet over nadenk, dan is alles oké. Maar op het moment dat ik erover nadenk en ik sta stil, dan heb ik onrust. Dan mis ik vrede, dan mis ik blijdschap en je zit vast. En dit is wat we vandaag gaan doen. Vandaag gaan we kijken naar een specifiek geval wat ons kan doen blokkeren. De oplossing kunnen we overal toepassen. Het is interessant. Laten we eerst samen lezen in de brief van de Efeziërs. Efeziërs hoofdstuk 4. Jullie mogen het samen opendoen. Efeziërs hoofdstuk 4. We zijn er samen op weg. We ontdekken dus wat het betekent om christen te zijn. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 21. Ik lees het jullie voor. Gij hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondig niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Bedroeft de Heilige Geest niet, door wie hij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartigheid, elkaar vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Vandaag gaan we kijken naar de volgende dingen. We gaan kijken naar de brief, deze brief aan de Efeziërs. We gaan het hebben over zonde, over boosheid, over vergeving. Jullie kunnen trouwens ook meevolgen in potscherven. Er is een leidraad in potscherven. Kun je mooi meevolgen als je even kwijt bent, als je de weg kwijt bent. Eerste punt, de brief aan de Efeziërs. Weet je, stel dat jullie in een moment zitten dat jullie eventjes niet weten wat je moet lezen, dat je zegt van oké, ik wil toch dagelijks iets lezen, maar ik weet niet precies wat, dan heb ik een tip voor jullie. Ga eventjes door deze brief aan de Efeziërs. Een korte brief, 6 hoofdstukken. Ga er dagelijks een beetje door, een klein stukje. Lees het, bid eventjes. Denk erover na. is een brief die jullie zal helpen. Het is een brief geschreven aan de christenen in Efeze en het is onder andere een bemoediging van Paulus. En die hen zo bemoedigt om te tonen wat het is om te leven als christen. Er staat heel veel advies in. Er staat een oproep in om goede dingen te doen. Steel niet, lieg niet, verdraag elkaar, help elkaar. En dan kun je zeggen, oké, goed en wel. Het is allemaal goed, maar moeten we daarvoor kijken in de Bijbel? In de wereld zijn er toch ook andere strekkingen, bewegingen die ons leren om goed te zijn, om te zorgen voor elkaar, om niet te liegen. Het verschil tussen ons en wat ze in de wereld vertellen, is het volgende. Het verschil is dat wij, dat Paulus, de christenen aanzet om het goede te doen. Niet voor jezelf, niet voor onszelf. Niet omdat het goed is. Niet om iets te verdienen. Maar Paulus vertelt die christenen aan Efeze, doe het omwille van wie dat jullie zijn. Omdat jullie iets hebben in jullie. Omdat jullie iets nieuws hebben. Daarom doe je dat. En dan komen we bij de grond, de basis van alles. Jullie allemaal, wij allemaal, we hebben een nieuwe status. We hebben een nieuwe identiteit. En we worden constant eraan herinnerd door Paulus dat we bij God horen, dat er diep in ons iets nieuws zit. Dat is de motor achter alles wat we doen. Bedroef de Heilige Geest niet. Jullie hebben de Heilige Geest in jullie. Jullie zijn kinderen van God. Jullie zijn de heerlijkheid van God. Jullie doen het goede, omdat er in jullie iets nieuws zit. En Paulus vertelt dan, blijf eraan denken. Zoek dat nieuwe in jullie. Leg die oude mens af. Als we heel kort door de brief gaan, als we die brief overlopen, dan ga je zien dat Paulus constant de christenen daaraan herinnert. Aan het volgende ook. Onze fouten, die nam Jezus op zich. En daar mogen we bij God komen. Altijd. We leren dat we één zijn allemaal. Als we hier samen zijn, dan zijn we één. We hebben één geest. We hebben één geloof. We hebben één God. We hebben één bekering. We hebben één lichaam. We hebben één liefde, we hebben één genade, we hebben één kracht. We zijn allemaal één. En dat is dat we moeten beseffen, we zijn één. En Paulus zegt dat jullie zijn één, vergeet dat niet. Bovendien zijn jullie ook verschillend. We hebben allemaal verschillende gaven, verschillende karakters. We vullen elkaar aan. En het evangelie is voor iedereen, zoals Peter net zei. Paulus zegt, voor de Jood als voor de niet-Jood. Er is geen verschil meer in Jezus Christus. Het evangelie is voor iedereen. En dan gaat Paulus verder. Als jullie constant daaraan denken, herinner dit allemaal. Blijf eraan denken. Besef jullie niet het volgende? Jullie zijn allemaal de heerlijkheid van God. Jullie zijn het beeld van God naar deze wereld. Dan zijn er twee dingen die belangrijk zijn dat je moet onthouden. Het eerste ding, jullie hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid. Paulus zegt dan aan de christenen in Efeze. Maar dit is ook van toepassing op jullie hier allemaal. Jullie hebben één grote verantwoordelijkheid. Jullie brengen God bij de mensen. Jullie brengen mensen tot God. Jullie hebben de plicht daarom om goed te leven. Want jullie tonen wie dat God is. Jullie tonen wie dat God is met jullie leven. Besef dat, dit is jullie grote verantwoordelijkheid. Maar het tweede punt is, we krijgen ook rust. God heeft jullie lief. God heeft ons lief. En God heeft alles gedaan. Dat betekent dat, los van wie dat we waren, God ons lief heeft. God doet alles. We hebben rust in God. We mogen vertrouwen op hem. Paulus herinnert de mensen daaraan. Weten jullie nog dat jullie geraakt werden door God? Op het moment dat jullie geraakt werden door God, krijgen jullie een vernieuwde geest. En die vernieuwde geest geeft jullie een geest van dankbaarheid. Het geeft jullie een geest van liefde. En die liefde van binnenuit zit in jullie. Die zit van binnen en die komt naar buiten. En als die liefde naar buiten komt, dan gaat die oude mens verdwenen, stap voor stap, beetje bij beetje. Jullie moeten de nieuwe mens aandoen. Dit is wat Paulus aan herinnert. Jullie zijn nieuwe mensen. De oude mens is gedaan. Stop met de oude mens. Zoek, laat die nieuwe mens doorkomen. Laat die liefde van God doorkomen. Dat was dus het eerste punt over de Efeziërs, de brief aan de Efeziërs. En als het hem over de oude mens, dan komen we ook meteen terecht bij het tweede punt, de zonde. Als het hem over nieuwe mens en oude mens, dan is het belangrijk om te beseffen dat daar dat we iets moeten leren over zonde. De reden waarom dat die oude mens weg moet, is omdat er zonde is. De zondige mens moet verdwijnen. Mensen die ik tegenkom, die vragen mij af, oké, jullie christenen, wat is dat toch met jullie? Wat is dat toch met jullie en de zonde? Waarom hebben jullie toch over de zonde? Waarom moeten we spreken over de zonde? Wie bepaalt nu wat dat zonde is? Wat is er nu relevant? We kiezen toch zelf wat we mogen doen, wat dat er goed is? Het is goed dat wij ook als christen, we weten wat dat zonde is. Maar het is goed als christen dat we ook terug bij stilstaan waarom dat er echt zonde is. De reden is het volgende. Wij allemaal hebben het leven gekregen. We zijn gemaakt. Het leven komt van. Er was eerst leven. Eerst was er leven en daarna was er het materiële. Maar we moeten beseffen dat we zijn gemaakt voor iets. God heeft jullie allemaal gemaakt met een doel. Jullie zijn gemaakt voor iets. En op het moment dat jullie voor iets zijn gemaakt, dat iets is gemaakt voor iets met een doel, dan betekent dit automatisch dat er een juist gebruik is en een verkeerd gebruik. Dit moeten we duidelijk beseffen. Simpel voorbeeld. Ik weet niet of jullie dat weten, maar als het gaat om auto's, er zijn verschillende soorten auto's. Je hebt de Formule 1-auto. Die is gemaakt om het circuit te rijden. Die is zeer laag, banden en zeer, die plakken aan de weg, die zijn zeer laag. De motor is speciaal gemaakt dat die hoge toeren maken. Een Formule 1-wagen is speciaal ontworpen om op een vlakke baan hoge snelheden te gaan, bochten aan, machtige snelheden te nemen. Maar op het moment dat je die Formule 1-wagen gaat gebruiken in de bergen, dat ga je die wagen kapot maken. De toeren, die maken te veel toeren. Je gaat de motor overhitten, je gaat de koppeling kapot maken. Je gaat het chassis kapot maken doordat die zo laag is. De Formule 1-wagen, die wagen is gemaakt om op circuit te rijden. Die is niet gemaakt om in de bergen te rijden. Je gaat die wagen kapot maken. Tegenwoordig zie je ook van die SUV's, van die jeeps, 4x4. Als je die op een circuit gaat duwen, dat je die wagen ook kapot maken. Die is gemaakt om in de bergen te rijden, op terrein. Heel tussendoor. Maar wat ik bedoel eigenlijk, jullie zijn gemaakt met een doel. Daarmee bedoel ik, er is een foute manier van leven, er is een juiste manier van leven. Waarom? Op het moment dat je fout leeft, dan zal dit jullie leven kapot maken. Het zal jullie leven kapot maken op korte termijn, op lange termijn misschien. Het zal jullie leven beschadigen. Niet enkel jullie leven, maar het zal ook jullie leven, de leven van mensen rondom jullie beschadigen. En dat is wat God leert over zonde. Zonde is hetgeen wat dat ons leven kapot maakt. We mogen blij zijn dat God ons leert wat dat zonde is. We mogen blij zijn dat God ons leert wat er fout kan gaan in ons leven, wat dat ons kapot maakt. Het maakt niet enkel ons leven kapot, maar het maakt ons ook vuil. Het maakt ons nutloos voor God en het verwijdert ons van God. Daar moeten we het hebben over zonde. Dus dat is de reden. Als het hebben over zonde, kun je het ook hebben over boosheid. Ik wil speciaal kijken naar boosheid vandaag. Zonde was vrij algemeen, maar als we het hebben over boosheid, Paulus zegt het volgende. Als jullie boos zijn, zondig niet. In uw boosheid, zondig niet. En heeft de duivel geen voet. Er is een deel waar dat Paulus naar verwees. Dat is in Psalmen 4, vers 5. In Psalmen 4, vers 5 staat daar: wees boos en zondig niet. En denk over hetgeen wat aan je hart zit. Het is een lichte vertaling erover. Wees boos, zondig niet. Maar denk erover na. Als dit lezen, dan moet je één ding weten. Boos zijn of boosheid is geen zonde op zich. Als Paulus zegt van, en je boosheid zondig niet, dan betekent dat er ook een manier is van boos zijn dat je niet zondigt. Hetgeen wat de Bijbel ons leert over boosheid is het volgende. Boos zijn is wanneer dat iets in je leven wordt aangevallen. Er gaat iets verkeerds in je leven. Je voelt je aangevallen en dan krijg je opeens energie. En die energie die je hebt, die ga je afreageren op iets anders. Dat is boos zijn. Je wordt aangevallen, persoonlijk. Of je denkt dat je aangevallen wordt. Je krijgt energie en die energie ga je afreageren op iets anders. En dit is wel heel interessant, want dit betekent als we boos zijn, kunnen we er heel veel uit leren. In onze boosheid kunnen we veel leren over onszelf, over het diepste in onszelf, over hetgeen wat dan gebeurt. We kunnen twee dingen weten. Het eerste, waarom word ik aangevallen? Wat vind ik belangrijk op dat moment? Dat is één ding. Het tweede ding is, op wie reageer ik die boosheid af? Een simpel voorbeeld. Boosheid. Stel dat ik thuis ben. Ik heb dit voorbeeld gehoord van iemand anders, maar ik zit thuis en de hele dag zit ik te denken, oké, om 8 uur moet ik kijken naar die snoekerwedstrijd. Ah, oké, om 8 uur, snoekerwedstrijd. Heel de dag kijk er naar uit. Heel de week heb ik naar uit. Geen machtige wedstrijd. Op het moment dat ik thuis kom, dan merk ik, oké, het is 7:50, ik ga vlug mijn kinderen in bed proberen te doen. Dat mijn vrouw ook slaapt, mijn vrouw is klaar, mijn kinderen zijn klaar. Maar dan merk je dat de kinderen om 7:58 nog altijd niet aan het slapen zijn. Ze zijn lawaai aan het maken, zijn aan het springen op hun bed. En dan word ik kwaad. Ah, ik word kwaad. Dan begin ik te schreeuwen op mijn kinderen. Is het niet tijd om... Begrijp je? Ik blokkeer. Ik ben boos. Het is een voorbeeld. Op dat moment weet ik niet of ik juist reageer. Maar achteraf zeggende, dan stel ik mij twee vragen. Ik ga jullie diezelfde vraag stellen. 1, wat is er belangrijk in mijn leven? Waarom voel ik mij aangevallen? En 2, waarop reageer ik het af? Het eerste punt, het is vrij simpel. Ik voel me aangevallen, omdat mijn persoonlijke tijd, mijn tijd met de tv, mijn tijd met de snoekerwedstrijd wordt aangevallen. Ik ben gefrustreerd. Ben je het aan te voelen? Mijn tijd met de tv. Dit vond ik belangrijker. Ik werd aangevallen op mijn tijd. En zit mijn kinderen. Hoe lang blijven die kinderen zo klein? We gaan meteen zien wat we ermee kunnen doen, hoor. En een tweede punt. Is het wel juist van mij om het af te reageren op dat kind? Paulus gaat verder. Als jullie boos zijn, zondig niet. En er zijn onder andere 3 manieren van zondig zijn in uw boosheid. Een eerste is woede, getier, gevloek. U laten ontploffen. Dat is wat ik daarnet deed. Paulus heeft daarover. Alle getier, gevloek. Dit is zondig gedrag in uw boosheid. Dat betekent, met boosheid kun je het oftewel doen ontploffen. Oftewel, een tweede ding wat je kunt doen, wat dan vaak wij, mannen die christen zijn, doen. We houden het in onszelf. Vaak wij, mannen, houden die boosheid in onszelf. Maar ook Paulus zegt van, dit is ook niet de juiste manier van boos zijn. Alle gramschap, toorn, getier en gevloek, is uiterlijk uw boosheid afreageren op iets. Gramschap en toorn is uw boosheid voor jezelf houden. Paulus zegt ook, dit is gevaarlijk voor jullie. Dit maakt jullie kapot. Als je die boosheid voor jezelf houdt, dan ga je kapot gaan. Je wordt opgevreten. Je wordt zuur, je wordt pessimistisch. En een derde manier van boosheid die zonde is bitter zijn. Bitter zijn betekent, er is niet dat we het afreageren of we houden het in onszelf. Nee, bitter zijn is een stapje verder. Is zodanig erg dat we constant iemand anders of iets anders de schuld geven van hetgeen wat dan verkeerd gaat. Constant. Als er iets fout gaat, het blijft de schuld van die ander. En het blijft gaan. Boosheid. Wat denken jullie over boosheid? Je vraagt je af, oké. Als de Bijbel ons vertelt dat boosheid geen zonde is, maar we kunnen wel zondig zijn in onze boosheid, wat is dan de juiste manier om te gaan met boosheid? De psalmen leren ons het volgende. Wees boos, zondig niet. Maar denk erover na. Diep in je hart. Wat we moeten beseffen, wij als christenen, wij als mensen die de Bijbel hebben, we hebben iets wat dat heel leuk is. God leert ons wat we kunnen doen met die boosheid. En die boosheid kunnen we gebruiken om ons meer om onszelf te leren kennen. Boosheid is een soort waarschuwing die wij hebben. Boosheid leert jou wat er belangrijk is in je leven. Is het tijd voor mijn tv? Of is het tijd met mijn kinderen? Of is het tijd voor mijn familie? Boosheid leert ook waarop dat jullie dingen afreageren. Vaak in de boosheid, als we erover nadenken, dan gaan we merken dat het vaak om ik gaat. Ik word aangevallen. Maar de Bijbel zegt al, boos moeten zijn. We moeten boos zijn. En dat klopt wel. Er zijn situaties dat we boos moeten zijn. Als ze zien dat onze kinderen ruzie maken en op elkaar slaan. Ik kan me herinneren dat je dat vaak hebt meegemaakt. Dat kun je niet anders dan boos zijn. Dan moet je hen laten weten van, dit is niet oké. Niet omwille van mij, maar dit is voor jullie. Dit is gevaarlijk voor jullie leven. Het maakt jullie leven kapot. Maar in onze boosheid moeten we over nadenken. Het is aan ons om dan te zoeken van hoe gaan we daarmee omgaan met die situatie. We mogen boos zijn. Het leert ons over onszelf. Het leert ons over de situatie. Maar weet dat er een zondig manier is dus. Waar ik naartoe wil komen is vergeving. Vaak in de boosheid gaan we andere mensen de schuld geven. En na boosheid, na zonde, er is vergeving nodig. En als dat ontbreekt in je leven, die vergeving, dan zal dat jullie leven blokkeren. Die vergeving is belangrijk. Herinneren jullie in het begin hadden we het over dankbaarheid naar God toe. Danken, God danken, want over de liefde van God. Want over de genade die we van God kregen. Want over de boodschap brengen naar andere mensen. En dan voelen we ons toch geblokkeerd. Als die vergeving ontbreekt in je leven, dan gaan jullie kapot. Dan ga je inderdaad zeggen van, waarom ga ik niet vooruit? Waarom lukt het niet? We zitten in het derde punt, vergeving. Het eerste punt is het volgende. We leren hier, vergeef elkaar. Geef vergeving aan anderen. De gemaakte fouten die zijn gemaakt... Laat het achter u. Vergeef de ander. Dit is verleden. Dit is wat al is gebeurd. We laten het achter ons. Het heeft geen invloed meer op waar we naartoe gaan. Kennen jullie vergeven, maar niet vergeten? Dit is niet de Bijbelse manier van vergeving. Vergeving volgens deze manier, volgens dat Jezus ons leert, volgens dat Paulus ons leert, is we laten het achter ons. We kijken vooruit. We zoeken een weg om samen vooruit te gaan. We moeten elkaar continu vergeving geven. Jullie moeten anderen vergeven. continu. Hoeveel malen? Continu. Iedere keer weer opnieuw. Zonder stoppen, je vergeeft elkaar. We zijn er nog niet, hoor. Ik heb het over vergeving, hè. Dan zijn er sommige mensen die zeggen, of die misschien voelen, ik voel het niet. Ik heb geen zin om te vergeven. Ik heb niet de nood om te vergeven. Ik heb het niet nodig om te vergeven. Dan heb ik een woord voor jullie. Als het jullie niet lukt om vergeving te geven, dan is de reden dat jullie zelf niet vergeven zijn. Heel belangrijk. Er zijn drie oorzaken waarom dat jullie niet vergeving kunnen geven. En het eerste is, je bent niet vergeven, omdat ten eerste je bent zelf te trots. Je bent arrogant. Je denkt dat je in je recht bent. Je hebt geen fouten. Jij bent niet degene die fout hebt. Ik heb geen fout gemaakt. Ik heb geen vergeving nodig. Dat is de eerste fout. Eerste oorzaak. Jullie kunnen niet vergeven omdat jullie niet vergeven zijn. Jullie zijn niet vergeven omdat jullie te trots zijn. Omdat jullie zelf denken van, ik ben in mijn recht en ik heb geen vergeving nodig. Tweede oorzaak. Er is een andere oorzaak van. Ik vergeef niet omdat ik kan niet vergeven omdat ik voel mezelf niet vergeven. En er een van is, ik ben veel te slecht. Ik heb zodanig hard gezondigd en zodanig fout gemaakt dat ik kan niet vergeven zijn. God zou mij nooit vergeven. Kun je volgen? Hoe vaak zou je dat durven denken? God kan mij niet vergeven. Ik ben te slecht. Ik verdien het niet om vergeven te worden. En daar kom ik tot een punt. Dit is een probleem. Als jullie deze houding hebben, dat je zegt van ik verdien het niet om vergeven te worden, dan betekent het eigenlijk dat jullie een houding hebben van ik moet het zelf doen. Ik moet het zelf verdienen. Je wilt vergeving krijgen uit jezelf, uit je eigen kracht, uit je eigen weten, uit je eigen doen. Dit is de waarschuwing. Niemand is inderdaad goed genoeg voor God, maar jullie zijn allemaal vergeven. Door God. God vergeeft jullie zonde niet omdat je het verdient. Dus is het ook geen excuus om te zeggen dat je niet wordt vergeven door God. Ofwel ben je te trots, ofwel voel je het te slecht. Maar als je het te slecht voelt, dan is het een probleem, want eigenlijk ben je op jezelf gericht. Een derde oorzaak waarom je niet kunt vergeten is, je bent gewoon vergeten. Misschien is dat het grootste deel van de mensen. Jullie zijn misschien allemaal vergeten dat jullie vergeven zijn door God. Kennen jullie dit verhaal nog van de slaaf? Dit is een verhaal die ik al een tijdje niet meer heb gehoord. Er was een slaaf die schulden had bij een heer. En als het goed voor heb, dan had hij tussen de 16, 17, 18 jaar lonen schulden. Dus die had 17 jaar loonschuld bij een heer. Die kon het niet betalen. En die stond op punt om in de gevangenis gegooid te worden. Of die stond om veroordeeld te worden. Die kwam bij de heer. Ik weet precies niet wat er was gebeurd, maar wat ik wel weet, was gewoon dat de heer zei van, kijk, weet je wat, slaaf. Hey, makker. Die 17 jaar lonen schulden dat je hebt bij mij, laat het. Het is oké. Je hoeft niet meer te betalen. Het is oké. Dezelfde dag ging die ene slaaf bij een andere slaaf die hem een paar duizend euro schulden had. Makker, betaal mij terug. Je kunt me niet betalen? Geen probleem. Ik gooi je in de gevangenis. Ja, werd in de gevangenis gesmeten. De heer ontdekte dit. Wat deed hij? Man, wat is dat met jou? Ik heb jou 17 jaar loon vergeven. En jij kunt niet eens die man vergeven of schuld laten vallen die maar een paar duizend euro schuld heeft bij jou. Ik gooi ook in de gevangenis. En zo zal het zijn met ons, vertelt Jezus. Hoe kunnen jullie zeggen dat jullie anderen niet kunnen vergeven? Jezus heeft jullie fouten vergeven. Alles wat jullie verkeerd hebben gedaan. Jezus zei van, die mensen, ik heb ze lief. Ik neem de schuld op mij, zodat zij terug kunnen komen bij God. De boodschap is inderdaad het volgende. Denk terug aan wat God deed. Het eerste wat hij deed is jullie schulden kwijtgescholden. Het eerste wat hij deed is, hij had jullie lief en hij vergaf jullie. Vergeef daarom ook anderen. We moeten vergeven. Maar vergeven kunnen we enkel als we vergeving ontvangen hebben. En hoe moeten we vergeving ontvangen? Wel het volgende. We gaan er komen. Het eerste wat je moet doen, is je moet gaan naar God in de eerste plaats. Niet naar mensen. Als jullie fouten hebben, ga in de eerste plaats naar God. Beleid bij hem je zonden. Vraag vergeving bij God. Onderzoek jezelf. Misschien heb je fouten, maar dat je er niet van weet. Ga naar God. God, Vader, het spijt me. Tweede, ga naar de persoon waarbij dat je vergeving moet vragen. Vraag die persoon vergeving. Vraag vrede, vraag verzoening. Ga samen vooruit. En een derde, geef vergeving aan de anderen. Dit zal jullie leven veranderen van binnenuit. Dit zal jullie leven veranderen en invloed hebben op anderen rondom jullie. Vergeef anderen, vraag vergeving. Dat is mijn boodschap. Conclusie. Het leven met God is leven van diep, vanuit diep van binnen, van wie dat je bent. Jullie moeten het goede doen, niet omdat het moet, maar gewoon omdat jullie bij God horen. Omdat jullie iets nieuws hebben in jullie, daar moet je het goede doen. We zijn allemaal vergeven, we mogen bij God komen en de geest van God komt in ons, zit in ons. Dit zorgt ervoor dat wij anderen vergeven. Dit zorgt ervoor dat wij dankbaarheid krijgen. Dat we de liefde van God in ons hebben en dat we overbrengen naar anderen. En op dat moment wordt ons denken vernieuwd. We krijgen een nieuw denken, een nieuw lichaam. Weet je wel? Toen ik dit las, vond ik het altijd vreemd. Jullie moeten de oude ik opzij zetten en de nieuwe ik aantrekken. Eigenlijk wat Paulus ons leert is het volgende. Denk. Vergeet, denk aan hetgeen wat er in jou zit. En als je weet wat er in jou zit, dan barst die nieuwe ik. Barst die eruit, barst die naar buiten. En zal de oude ik wegduwen. Wat moeten jullie doen? Het volgende. Keer tot God. Vraag vergeving. Ga hem danken. Dank God. Blijf danken. We moeten God blijven danken. Vergeef anderen. Vraag vergeving. En dit is jullie stap naar groei. Laten we samen God danken. Oprecht vergeving vragen aan God. God, Vader. Ik kom tot u. Met al mijn fouten en mijn tekortkomingen. Ik besef dat dit mijn leven kapot maakt. Ik besef dat dit mens het leven van anderen rondom mij beschadigt. Maar in de eerste plaats het deed uw hart pijn. En daarom kom ik tot u, ik vraag vergeving. Ik vraag verzoening met uw Vader. Ik weet dat de liefde voor u groot is. De liefde voor mij van u groot was. Uw liefde liet mij terugkeren bij u. Ik kan niets meer uit mezelf. Vader, hier is mijn leven. Het is in uw handen. Ik heb u nodig. U bent mijn Vader. En mijn leven heeft enkel zin in u. Als ik kijk naar Jezus aan het kruis, als ik zijn pijn zie, dan dank ik. Ik dank u voor het leven dat u mij gegeven heeft. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Amen.
Dank je wel, Thomas, voor deze boodschap. Het is een boodschap die niet theoretisch is, maar die ons helpt om in de praktijk inderdaad om te gaan met boosheid. Waar we allemaal wel mee worstelen. En vergeving, waar we ook heel dikwijls mee worstelen. En God wil overwinning geven. God kan overwinning geven. Ga aan de slag en neem de tijd ook deze week om daarover na te denken. Hoe ga ik om met boosheid? Wat zijn de prioriteiten in mijn leven? En hoe ga ik om met vergeving? Laat ons met elkaar het laatste lied zingen. We gaan recht staan. En we gaan in gedachten verder. Deze week en de komende weken naar kerst toe. En we gaan een kerstlied zingen met elkaar. Een heel oud kerstlied. In het Engels en het laatste refrein. Als het echt niet lukt in het Engels, kunt u ook gewoon in het Nederlands zingen.
sing cries of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yes, Lord, bring grief.
Jezus, we willen u aanbidden als de koning der koningen, de Heere der heren, u die niet in een paleis bent geboren, maar wel in hele arme omstandigheden, u die zichzelf vernederd heeft en die gekomen bent om de weg naar de Vader te openen. We eren u, we danken u daarvoor. En u wilt ons ook helpen om te gaan met dingen waarmee we worstelen. Boosheid. Het niet kunnen vergeven. Het niet meer beseffen dat we zelf zo vergeven zijn. Heren, laat het ons diep beseffen. Wat een machtig werk u gedaan hebt in ons leven. En wat u ook in de toekomst nog wilt doen. Zo bid ik dat u met ons mee wilt gaan. We bidden dat de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus en de kracht en de nabijheid van Gods Geest ons mag omringen, ons mag aanraken, zodat we met u deze week de weg kunnen gaan. In Jezus' naam. Amen.